veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Geleerd dat 70-80% van wat er in Nederland gebeurt in de onderlaag van de samenleving gebeurt. Want daar is het leven. Ik zeg altijd, de smartlappen die komen echt uit die hoek vandaan. En het is ook echt zo. Ik heb ook wel eens de opmerking gekregen. Bas, het is maar werk, hè? En dat is wel een hele belangrijke. Het is maar werk.
Ja.
Dus je heel druk maken, je ontzettend gespannen voelen, heel verantwoordelijk voelen, wat dan ook. Het is maar werk. Wel verzekerd zijn, maar niet tegen de juiste voorwaarden. Ja. Er staat niet op dat er verhuur van toepassing is. Het wordt gewoon als een normale opstalverzekering wordt het opgemaakt. Ja, maar polis.
Daar kom je
echt
niet mee.
Je krijgt problemen bij schade. En die zijn niet mals. Dat zei mijn vorige werkgever ook al eens. We zitten hier nu aan tafel bij een heel groot bedrijf. Maar hoe zijn we hier in hemelsnaam gekomen? Ik zeg, de eigenaar heeft een hond.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering. Kijk, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk. En welkom bij deze nieuwe aflevering die vers voor je klaar staat uit onze nieuwe studio. Ook al ziet hij er hetzelfde uit, hij is wel degelijk anders. Mijn gast van vandaag werkte bij de firma Foutje Bedankt, zoals hij hem zelf noemde. Hij heeft zijn hele leven in de verzekeringen gezeten en nu is zijn doel om vastgoed te hebben in Spanje en zijn drie dochters allemaal aan een mooi huisje, een mooi appartementje te helpen. En hij heeft daarnaast ook nog, hoe logisch, een bedrijf in hondenvoer. Ik heb het over mijn gast van vandaag, Bas van Nuland.
Dankjewel, Martijn.
Welkom.
Ja.
Leuk dat je er bent.
Ja, super. Een mooie omgeving, mooi gemaakt.
Ja, ja. Is alles veilig? Moeten we nog wat met de verzekeringen voor de lampen?
Ah, ik zie hier nog geen dingen waar ik me echt zorgen om ga maken. Okay. Dus dat hebben jullie goed gedaan.
Gelukkig.
Ik voel me ook thuis hier. Dat is echt heel apart. Het is echt een huiskamer. Dus ja. Dat is echt heel fijn.
Nou, fijn dat je dat zegt. Dat was ook precies de bedoeling. Ja. Ik zei net al voor de opname. Het is gewoon net alsof ik bij jou in de huiskamer zit of jij bij mij. En ja, toevallig wordt dat ook met wat camera's opgenomen en mogen mensen meeluisteren en meekijken.
Geen probleem.
En ik wil deze gesprekken ook altijd graag voeren, omdat ik zelf gewoon oprecht geïnteresseerd ben in nou ja, wie heb ik hier voor me zitten en wat is jouw verhaal.
Dus, ik noem het wel eens de kop achter de klant, maar ja, dat is heel belangrijk.
Hey Bas, laten we gewoon met een makkelijke vraag beginnen. Ben jij steenrijk?
Financieel? Nee, totaal niet.
Ja.
Ik heb altijd wel goed voor mezelf gezorgd. Altijd op 20-jarige leeftijd mijn eerste woning wel gekocht. Dat was toen nog €23.000. Dus
kijk,
dat waren nog de leuke bedragen. Maar ja, de laatste tijd kom je steeds meer tot een ander inzicht. En dat je ook rijk kunt zijn met drie prachtige dochters bijvoorbeeld die ik heb. 17, 19 en 21. En na de scheiding steeds meer ook tot het besef ben gekomen, joh, dat is ook extreem belangrijk. Werken is leuk, werk is prachtig, maar de kwaliteit van je gezin en de kwaliteit van de mensen om je heen is, vind ik altijd, nog veel belangrijker. En ja, daar heb je ook veel meer aan en ook naar de toekomst toe. Dus
ja, dat, is jouw, door dat inzicht, wellicht door de scheiding die waar je doorheen gegaan bent, is jouw inzicht of jouw mening over steenrijk zijn, jouw definitie daarvan veranderd?
Ja, zeker weten. Ik ben altijd echt aan het buffelen geweest vanaf mijn 20ste. Echt wel 80, 90 uur in de week gewerkt. Ook avonden, 4 avonden in de week. Met een financiële doelstelling, omdat ik kom uit een ondernemersgezin. Dus geld verdienen, geld maken was gewoon altijd heel belangrijk. Geld zorgde voor zekerheid. Geld zorgde voor...
Want jouw ouders hadden een slagerij?
Een slagerij, ja, klopt. Dus geld was belangrijk om dingen, doelen te kunnen verwezenlijken, zeg maar. Op vakantie te kunnen gaan, spullen te kunnen kopen, een auto, van dat soort dingen meer. Alleen, er zijn gewoon veel belangrijke dingen en dat blijkt dan ook. Ik heb een extreem hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dus mijn kinderen en mijn partner toen de tijd waren gewoon heel belangrijk om die ook te voorzien van inkomen. Dus daar ging je dan ook voor.
Ja.
En echt, Martijn, je vergeet dan echt de andere dingen die echt veel leuker en veel belangrijker zijn in het leven. Dus dat is genieten. Want het genieten mis je.
Ja.
Dus ik heb daardoor 2 burn-outs opgelopen. Misschien bijna wel een derde. En toen ben ik echt, toen heb ik ook echt gezegd van jongens, alles leuk en aardig. Het is maar werk. Dat is 1.
Ja.
Genieten gaat echt iets van de bovenste plank worden. Dus daar gaan we echt aan werken ook.
Ja.
En dat genieten is iets wat een ongelooflijk mooi gevoel van binnen ook geeft. Het gevoel van berusting, rust, veel meer inzicht. En als je rust krijgt, komen veel meer leuke dingen op je af.
Ja.
En waarom ben ik ooit met jullie in contact gekomen? Is gewoon door de rust, de bezinning, zaaien, zaaien, zaaien. En het oogsten komt en het oogsten kwam.
En ik weet eigenlijk niet meer hoe je met ons in contact bent gekomen.
Het is gaan rollen via een Facebookgroep. Het is gaan rollen via WhatsApp-contacten. Die WhatsApp-groepen die er waren. Toen is de naam naar boven gekomen. Toevallig 1 persoon ooit het voorgelegd, het besproken. En
the rest is history.
En zeg maar, vraag mij niet wie. Vraag me niet wanneer en hoe. Maar dat zeg ik, het had zo moeten zijn.
Ja.
En het heeft zo moeten zijn. Dus dat, en het contact is...
Nou, kijk eens waar je nu...
En dan zit ik nu in de spotlights.
Ja, dus in de spotlight. Ja. We geven mensen zoals jij graag een podium. Dus,
Dank je wel.
Hey, dat genieten dan, hoe doe je dat dan nu concreet? Hoe heb je dat... Want dat moet je ook, als ik voor mezelf spreek, moet je dat leren.
Dat moet je echt leren. Je moet ook echt afkicken, zeg ik wel eens, van bepaalde dingen. Het is een ander soort drive die je gaat ontwikkelen. Een drive om ook eens een keer te kunnen zeggen van het is ook een keer goed zo. Het is goed geweest. Het is genoeg.
Genoeg, ja.
En kijk, we kennen allemaal het gevoel, en dat zullen jullie misschien in de vastgoedmarkt ook hebben, van greed. Het meer,
ja,
het,
meer,
het
meer
is nooit vol. Ja. Ik wil meer, meer, meer. Maar op een gegeven moment moet je gewoon...
Dat geldt voor jou met je klanten natuurlijk, maar ook in het vastgoed met een aantal panden. Ja, het is eigenlijk nooit klaar. Jij zelf die grens niet stelt.
Ja, precies. Het is nooit klaar. En ik heb mezelf ook die grens gesteld. Ik heb het wel eens eerder ook aangegeven. Ik wil tot een bepaalde leeftijd wil ik moeten werken, zeg maar. Dus echt de drive, de power, de passie. En die passie zal altijd wel blijven. Passie van Bassie. Maar,
passie van Bassie.
Maar het gaat mij er echt om dat ik op enig moment kan zeggen van oké, ik berust nu in mijn portefeuille die ik heb. En ik heb tijd voor mijn klanten. Ik blijf tijd houden voor mijn klanten. Want als ik meer en meer en meer doe, zal ik en personeel extra moeten gaan regelen, arrangeren. Of taken gaan afstoten. Of zelfs klanten gaan afstoten die niet meer in jouw passie passen, zeg maar, op dat moment. Ja.
Heel even voor de duidelijkheid, hè, want veel van onze luisteraars zitten natuurlijk in het vastgoed of hebben interesse in het vastgoed. Maar als jij het hebt over portefeuille, dan heb je het over je klantenportefeuille, klopt, niet over je vastgoedportefeuille.
Nee, klopt. Nee, vastgoedportefeuille heb ik nog niet. Anders dan mijn eigen woning, zeg
nog
maar.
Niet,
dus dat, ik zeg erbij nog niet, want dat, we zijn druk bezig. Dus dat,
Maar jij hebt dus daar ben je nu hard mee bezig om dat echt te leren. En hoe maak je dan die ruimte daarvoor om dat genieten te doen? Want ik vind het dan ook best wel lastig dat je moet ook oppassen dat het dan niet geforceerd wordt. Dat je denkt van, hey, nu moet ik genieten. Of...
Nee, ik denk dat wonderwel gaat dat eigenlijk vanzelf. Maar het is ook het blokkeren van je agenda. Het weekend is echt zonder werk. En er zijn klanten die mij bellen, die mij benaderen, wat dan ook. Maar dan leg ik hun gewoon uit van, je krijgt maandag, krijg je antwoord. En dus als er echt een schade is, als er nood is, sta ik er. Maakt me niet uit waar ik ben of wat er is. Kan ik niet daar zijn op dat moment, dan zorg ik dat er voldoende backup is. Maar ik ga niet meer mijn klanten mijn tijd laten leiden. Want dat is heel veel, was in het verleden zo dat klanten mijn agenda gingen bepalen. Omdat je denkt afhankelijk te zijn van die klanten. Maar dat is gelukkig niet meer zo. En ik heb ook, het is niet de arrogantie die ik heb, wat dan ook. Maar ik heb nu echt wel zoiets van, ik neem alleen nog de klanten aan die waar ik wat mee heb, waar ik een relatie mee kan opbouwen, zeg maar. Een zakelijke relatie. En waar ik me echt fijn bij voel, waar ik energie van krijg, waar ik van bruis. Dus dat vind ik gewoon heel belangrijk.
Dus ik mag me vereerd voelen.
Nou, je bent wel een lastige. Nee hoor. Nee, maar,
maar hoe fijn is dat je in een positie zit om dat te kunnen doen? Wij hebben dat ook als bedrijf zijn. En wij zijn soms liever niet. Maar niet bang om een klant te ontslaan, zoals wij dat dan zeggen.
Nee, ik heb ook af en toe gewoon echt klanten erbij dat ik zeg van sorry, maar je past niet in het profiel.
Nee.
In het profiel wat ik voor ogen zie voor duurzaamheid van mijn portefeuille.
Ja.
Het werk wat ik eraan heb, want ik werk grotendeels provisieloos, dus op fee-basis. Dat wil dus zeggen dat ik mijn kosten bij jou in rekening breng, zeg maar. Ik leg het bij bedrijven wel eens uit. Je neemt mij eigenlijk aan als ZZP'er. En ik beheer jouw verzekeringen. Ik word je nieuwe collega op de vloer. De verzekeringsmanager, laat ik het zo maar even noemen. De hele kleinere klanten die gewoon heel weinig opleveren, vertel ik ook gewoon eerlijk. Ik kan jou niet servicen voor dat bedrag. Ik kan je niet de service bieden en verlenen die je waarschijnlijk zou verwachten.
Ja.
En hoe eerlijker je daarover bent, men begrijpt het. Als je het netjes vertelt. Ik krijg ook wel regelmatig ZZP'ers aan de telefoon. Die willen dit, die willen dat. Maar dan zeg ik, leg ik gewoon echt uit van, nou oké, dat lukt via ons niet. Daar zijn wij niet de organisatie voor, laat ik het zo maar noemen. Maar ik kan je wel verwijzen naar de volgende weg. En je bent van harte welkom als je wel echt, ja. Ik wil niet zeggen dat je echt groot bent geworden op dat moment. Maar als je echt volume kunt aanleveren waarbij de service voor kunnen gaan bieden. Dan ben je echt altijd welkom.
Nee, en daarmee help je ze ook, denk ik, oprecht.
100%.
En mensen verwachten het vaak niet. Want nee. die verwachten van, ja goed, ik ben klant en ik betaal toch. Dus ik kan bij jou, het is mijn keuze om bij jouw klant te worden. Maar zo werkt het niet altijd. En ik zeg net over het ontslaan van klanten. Dat moet ik misschien even toelichten. Maar wij merken soms ook gewoon dat iemand die dan verdwaald, noemen wij dat, dan wel eens bij ons terechtgekomen is. En dan merken we gewoon dat hij niet helemaal past bij onze organisatie en waar wij voor staan.
Nee.
En dan zeggen we ook gewoon van, nou ja, hier heb je geld terug. En we denken dat je elders misschien beter past, zeg maar. Nee, want ik denk dat je daar oprecht mee mensen echt kan helpen. En uiteindelijk is dat beter voor hun en ook voor jouw organisatie. Hè? Want zo'n persoon kan ook weer, in ons geval dan soms een wat minder positief effect hebben op de rest van de community. En dat wil je natuurlijk graag
Maar graag voorkomen. Altijd de nadruk op, neem hoffelijk van elkaar afscheid, zeg maar, als dat ook
sowieso
gebeurt.
Ja.
En altijd aangeven, je bent altijd welkom.
Ja.
Maar dan wel in welke vorm en welke grootte het dan moet zijn. Omdat wij gewoon echt niet ingesteld zijn op sowieso niet particulieren.
Ja.
En vastgoed zie ik dan als een andere tak van sport, zeg maar. Zoals we het ook met jullie en met jullie leden, zeg maar, doen. Daar zit gewoon te veel werk aan. En gewoon echt te weinig verdienst. Dat kan gewoon echt niet uit. Hè? Dus dat. En we hebben die mengelmoes niet. We zijn echt op bedrijven gericht. En dan echt op groot bedrijf, zeg maar. Groot vastgoed. Maar ook vastgoedcollectieven zoals jullie kunnen aanbieden. Want jullie zijn echt met velen en met kwaliteit. En dat is echt heel belangrijk. Dus
Nee, dat is waar jij voor staat en wij ook. Kwaliteit. Ja, ja. Ja,
en kwaliteit trekt ook weer kwaliteit aan. Hè? Dus
zeker, zo help je elkaar naar nog hogere kwaliteit.
Precies.
Ja. Hey, heb je hele leven in de verzekeringen gezeten?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben van school afgekomen. De MEO heb ik als laatste gedaan. En toen had ik zoiets van, ik kan de HEO gaan doen. Ik kan best goed leren, maar ik ben niet zo'n theoreticus. Ik ben meer een praktijkmens, zeg ik altijd. Ik heb liever de praktijk dan dat ik boeken lees, wat dat betreft.
Ja, ik ken er nog een.
Ja, oké. En toen ben ik eigenlijk bij, dat was toen nog de centrale. Dat werd Reaal, foutje bedankt. Hè. Dus de reclames, dat kennen jullie misschien vanuit het verleden nog wel uit die hoek. En anders hebben we een klein verschilletje in het land van leeftijd, zeg ik altijd. Ik ben 52, dus dat is ruim 30 jaar, 32 jaar geleden dat speelde.
Ja.
En ben vanaf 1990 daar begonnen. In 1993 bij een tussenpersoon begonnen. Opgegroeid van particulier adviseur, schadeadviseur naar hypotheekadviseur, omdat niemand het oppakte op dat moment. Ik gaf allemaal leads door aan de hypotheekadviseur, maar die deed er niks mee. Dan denk ik, dan kan ik het zelf ook wel. En dat lukte dus. En dan sloot ik toch zo'n 60 tot 100 hypotheken per jaar, met alle klanten er ook weer bij. Want bijna iedere klant van de hypotheek werd ook schadeklant. Hè? Dus er kwam van alles weer bij.
Ja.
Pensioenen gedaan, dus pensioenadviseur. Schadezakelijk kwam er dan ook bij. Ja, eigenlijk alles, een stukje financiële planning, alles kunnen gaan doen. Totdat ik in 2010, 2011 mijn eerste burn-out zeg maar opliep. En toen heb ik even afscheid genomen van echt het hardcore verzekeringswerk. En ben ik de uitvaartverzekeringen in gegaan tijdelijk. Om even de rust te kunnen pakken, te heroriënteren, te herbezinnen.
Ja.
En ik moet echt zeggen, dat was echt een van de mooiste tijden ooit. Omdat de gesprekken die ik daar voerde met de mensen waren gewoon prachtig. Het ging niet over de dood. Het ging over je laatste feestje, zei ik altijd. Dus dat het woord dood of overlijden werd ook niet genoemd.
Nee?
Nee, dat was echt op adviesbasis daar mijn werk doen. Uitschrijven van wat de wensen waren. En ja, helaas, daar horen kosten bij in Nederland. Hè, en behoorlijke kosten. En ik financierde hun laatste feestje, laat ik het zo maar noemen. En ik stond daar ook echt ongelooflijk bovenaan met mijn cijfers op jaarbasis. Qua verkoop, als je dat dan mag noemen. Want er moet verkocht worden. Alleen, er liepen ook geen mensen weg. Dus er liepen totaal geen klanten weg waaraan je het advies had gegeven. Terwijl collega's echt 10-25% van hun portefeuille verloren ieder jaar. Na 3 maanden al. Dus dan ben je met hard selling bezig. Dus harde verkoop. Of je bent met goed advies bezig. Uiteindelijk, 4,5 jaar later, dit is een vrij keiharde organisatie wat erin zit. Het afstromen van 106 adviseurs naar, ik was de 11e die nog over was in de landen, heb ik me laten uitkopen, ontslag genomen en ben toen weer verder gegaan vanuit Nunspeet. En daar portefeuille opbouw weer gedaan, zeg maar, op schade, leven en particulier gebied. Veel vastgoed, wat daar ook komt. In de Veluwe zit heel veel geld. Er zit heel veel vastgoed, gelukkig dan ook, wat eraan gekoppeld zit.
Ja.
Daar het vak goed geleerd. Goed kunnen doorstromen, goed kunnen oriënteren van waar wil je graag zitten? Dus wat voor risico's wil je daarin pakken? En ik moet zeggen dat ik de keuze maakte in 2020 om voor mezelf verder te gaan via een soort franchise-achtige formule die wij bij Vast en Zeker hebben.
Ja.
Ben ik gekomen tot nu met heel veel rust, weinig stress en
veel genieten.
Ja, echt veel genieten. Ja, het is echt ook een feestje om naar je klanten toe te gaan. Dat is heel apart. Maar als je elkaar ook weer ziet, dan de connectie is er gewoon. En ik wil ook het liefst gewoon die klanten bij me hebben waar ik die connectie mee heb. Waar ik gewoon een leuk gesprek kan voeren. Ik zit nu toevallig in pak. Maar dat is echt niet mijn standaard uitvoering. Sommige
Waarom heb je dat dan gedaan? Had je het idee dat verwacht werd?
Of? Nou, soms wordt het geëist in verzekeringsland dat je er toch zo uitziet. Maar het geeft je ook een bepaald gevoel. En dat gevoel is iets wat gewoon heel belangrijk is. Ik ben een gevoelsmens. Dus het geeft mij een lekker gevoel om er zo bij te zitten. Maar je kunt mij morgen ook net in een casual tenue gewoon tegenkomen. Ik word daar niet anders van,
nee.
Als mens zijnde. Dus dat...
Nee, maar als je je daar beter in gevoeld had, had je dat gewoon ook lekker aan moeten trekken. En ik hoop ook wel dat je weet dat gekund had. Ik weet het.
Dus dat,
Maar het is grappig dat je dat zegt. Ik heb ook een keer lang in de sales gewerkt. En dan zat je gewoon aan de telefoon. De andere kant kon je helemaal niet zien. En toch werden wij geacht elke dag strak in een pak.
Klopt.
Op kantoor te verschijnen en daarin te bellen. Omdat dat inderdaad een andere gevoel geeft. Hè? We belden CEO's, managing directors. Dus ja. Dat je ze zeiden van ja, dan zit je in ieder geval op dat vlak op een vergelijkbaar niveau.
Klopt. Het geeft een andere, het is een ander statusgevoel van je eigen lichaam, geest en body. Het is, je voelt je iets meer.
Nou, de een wel, de ander niet. Er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die voelen zich hondsberoerd in een pak en die worden er niet beter van.
Dus. Nee, kijk, zoals een stropdas bijvoorbeeld, dat krijg je bij mij niet meer om. En ik ben blij dat Klaus dat ooit als voorbeeld heeft genomen. Ja. Afknippen die handel en doorgaan. Want dat is echt, dat is wel de bottleneck. Let ik even schuilen. Dus dat, ja. Maar dat is, ja, ik voel me hier op het moment. Kijk, als je een podcast doet, wil je ook verschijnen. Je bent in beeld, laat ik het zo maar noemen. Maar ook, net wat je zegt, achter die telefoon. Als jij er onverzorgd uitziet, ongewassen, wat dan ook, heb je een heel ander gesprek. Het is gewoon echt bewezen dat het in de psyche gewoon werkt.
Ja.
Ja, dus dat...
Jij dacht, podcast heet Zo Word Je Steenrijk, dus ik moet een steenrijk...
Steenrijk, het mag in materiële zin, mag het ooit, maar dat zeg ik in andere zin is het ook heel belangrijk.
Zeker,
dus
dat, ik denk wel belangrijker.
Zeker.
Hey, welke lessen over het leven heb je geleerd toen je in de uitvaartindustrie zat?
In
de uitvaartverzekering.
Ja, precies. Ik heb daar sowieso geleerd dat... 70-80% van wat er in Nederland gebeurt in de onderlaag van de samenleving gebeurt. Want daar is het leven. Ik zeg altijd, de smartlappen die komen echt uit die hoek vandaan. En het is ook echt zo. Ik heb er echt dingen meegemaakt dat ik denk van... Oké, hier gebeurt het echte leven dus. Daar zit ook het echte leven.
Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, voorbeeld noemen... er komt iemand overlijden binnen het gezin... maar er moet gewoon een auto verkocht worden om een uitvaart te financieren. Ziektes die er zitten, gezondheidsproblemen die ergens in ontstaan. Doordat er minder inkomen is, doordat er slechter gegeten wordt, is het een soort vicieuze cirkel die daar binnen ontstaan. Mensen met astma, bepaalde ziektes komen toch in bepaalde groepen komen die helaas voor. En dat is, het is heel apart om dat te ervaren. En niet dat ik uit zo'n extreem aimable groepje kom of wat dan ook. Maar ik ben blij dat ik het ook heb gezien en dat ik er ook... Ik begreep me er nog steeds regelmatig in, omdat ook daar de hulp gewoon nodig is. Ik gaf ook wel eens echt belangeloos hulp. Ik ging bijvoorbeeld, als iemand was overleden, ging ik ook wel eens naar de partner toe na een aantal maanden om gewoon eens een keer een gesprek aan te gaan. En dan zeiden ze ook, wat komt u hier doen? Komt u hier voor de verzekering? Ik zei, nee, ik kom gewoon even met u praten. Maar mag u dat van uw organisatie wel? Want ik lever niks op. Ik zei, nou, maar... Het mag er niks opleveren, maar ik vind het wel belangrijk dat er ook aandacht aan u besteed wordt. En het gaat niet alleen maar om die hardcell-verkoop van die polis die is afgesloten.
Nee.
Ik vind, er is een stukje meer en dat is een klein stukje taak wat je zelf op je mag nemen. Dus dat en ik vond die gesprekken ook echt, echt waardevol.
Ook voor jezelf?
Ja, ik heb bijvoorbeeld vorige week was dan de uitvaart van mijn oma. Die werd dan 100 jaar en 7 maanden. Maar ik heb daar voor het eerst dus echt de speech ook kunnen doen, maar zonder enige angst om dat te gaan doen. Dat heb ik daar echt aan overgehouden, volgens mij ook. Omdat ik in die 32 jaar tijd heb je zoveel dingen gezien en meegemaakt. Van zeer positief tot zeer negatief. Dat je ook een stukje levenservaring daarin kunt doorzetten. Dat vind ik echt wel heel, heel belangrijk. En ja, ik ben sowieso wat humaner ingesteld, wat hulpgericht ingesteld. Ik ontzorg graag, dus daar zit een stukje in die ik...
Ik kom uit de humane hoek.
Ja.
Ja. Want je zou zeggen dat iedereen uit de humane... Maar daarmee bedoel je dat je ook in je in je werk gewoon echt heel erg focust op die relatie, connecten op persoonlijk vlak, ondanks dat het ook zakelijk is. Of
precies. Dit is een stukje die helpende hand, dat stukje ontzorgen wat er zeg maar is. Maar ook te kunnen zijn en staan op een ander vlak. Dus niet altijd het zakelijke. Er vloeit wel eens een keer wat uit privé vloeit erin door. Ze weten ook van mij hoe het met me is of gaat. En als het minder met je gaat, je mag je best wel een keertje kwetsbaar opstellen daarin. Dat is helemaal niet erg. Dat versterkt de onderlinge band die je met elkaar hebt. Vele malen groter dan dat je zakelijk met armen tegenover elkaar gaat zitten.
Ja.
Dus dat,
als ik tegen jou zeg van, hey Bas, hoe is het? Alles goed? En het gaat een keertje wat minder met je, dan zeg je gewoon van...
Ben ik daar eerlijk over?
Ja.
Ja, want het kan niet altijd 100% zijn. Dat bestaat niet. Zo zit het leven niet in elkaar.
Nee, maar dat is misschien wel het plaatje wat een beetje gecreëerd wordt nu soms natuurlijk. Dat mensen net doen alsof en via Instagram het perfecte plaatje letterlijk creëren.
Precies. Dat is topje van de ijsberg, zeg ik altijd.
Er zit natuurlijk veel meer achter.
Ja, en ook doorvragen. En waarom zou je niet ergens over beginnen? Ik heb al eens onderwerp aangesneden. We zeiden, zult zaken even aan de kant leggen, maar kunnen we het erover hebben of niet? Nou, dat werd echt gewaardeerd ook. Ik heb het nog nooit met iemand besproken, maar met jou doe ik dat wel. En dan zeg ik, ja, ik ben de financiële huisarts, zeg ik wel eens op dat moment. Hè. Dus ja, ik vind het zo gek nog niet. Ik kan mijn mond houden. En dat snap ik. Maar ik ga de deur uit, maar ik ben het ook weer kwijt.
Ja,
dus ik kan het wel van me afzetten. Ik neem het niet mee naar mijn privé. Ik ga er niet mee doorlopen. Maar
dat is wel een kwaliteit dat mensen kennelijk jou zo vertrouwen. Dat je open en benaderbaar bent.
Martijn, ik snap niet dat mensen in een gesprek van een uur tot anderhalf uur zoveel vertellen,
ja,
maar ook zoveel meegeven aan informatie. Dat ik echt denk, ik ben gelukkig niet slecht van aard. Maar als ik toch slecht van aard zou zijn,
ja,
en er misbruik van zou maken, ja, dan weet ik niet wat er zou gebeuren in het crimineel gebied, zeg maar.
Nee.
Maar het is ongelooflijk.
Ja, want jij komt bij mensen thuis en je krijgt inzicht. Net zoals wij vaak vanuit het stuk vastgoed, heb jij dat met verzekeringen, ja, ook. Heb je een bepaalde, ja, inzichten nodig, ook in financiële plaatjes.
Ja.
Ja, daar kan je inderdaad, zou je iemand in theorie ook slechte dingen mee kunnen doen.
Precies, precies. Maar ik ben ook duidelijk, als dingen die bij mijzelf ook spelen, spar daar eens mee en kijk eens of ze daar ook zelf wat mee kunnen. Als ik denk dat ik iets goed heb gedaan om een structuur op te bouwen in een bepaald iets, waarom zou ik niet eens bij een ander ernaast leggen en kijken van, kun je daar zelf ook wat mee? Het is een stukje, ja, leren of een stukje les, of, maar ook andersom, want ik leer ook echt veel van mijn relaties.
Ja.
Ja, meen ik echt.
Wat zijn de grootste inzichten die je hebt gehad?
Ja, ik denk dat genieten, dat het echt bij velen vandaan komt. En ik heb ook wel eens de opmerking gekregen, Bas, het is maar werk, hè? En dat is wel een hele belangrijke. Het is maar werk.
Ja.
Dus je heel druk maken, je ontzettend gespannen voelen, heel verantwoordelijk voelen, wat dan ook. Het is maar werk.
Ja, als je het helemaal plat slaat. Maar voor heel veel mensen is werk natuurlijk een heel groot onderdeel geworden van hun identiteit ook.
Klopt.
En ja, weten ze niet beter.
Nee.
Maar ja, het is inderdaad maar werk.
Ja.
Er zijn wel belangrijkere dingen in het leven.
Ja, zeker weten. En dat vermindert je stresslevels ook, zeg ik altijd. Dus dat,
en dan kun je weer beter werken.
Zeker weten.
En krijg je geen burn-out, want je hebt dus niet één keer, maar twee keer en misschien zelfs drie keer een burn-out gekregen.
Ja, de derde keer zat ik er behoorlijk dicht tegen.
Ken je dat ene spreekwoord? Of bij de eerste had je nog niet de lessen, zeg maar, eruit gehaald? Of?
Nou, ik denk dat je verschillen hebt tussen burn-out en bore-out. En dat bore-out, dat wordt niet belicht op dit moment. Maar burn-out is echt als je helemaal afgepeigerd bent en helemaal leeg bent. Maar een bore-out is ook als je totaal geen passie voelt of geen zin hebt meer, snap je? Dus echt helemaal uitgekakt bent.
Ja, ik ken de term bore-out. Ja, maar ik wel van wat we tegenwoordig allemaal wel verzinnen en wat je allemaal wel niet hebt qua...
Ja, stempel heb je zo, hè? Dus,
ja, dus
je bent zo
voor iedereen is er wel iets.
Dat is zo klaar. Dus, ja.
Maar je weet niet of het een van die twee was.
Nee, ik weet officieel het niet welke kant het op zit. Maar het kan gewoon op enig moment in je leven kan je weg omslaan, laat ik het zo maar noemen. Waardoor je in paniek raakt of dat alles anders gaat dan dat je gewend was. Tegenslagen misschien die op je pad komen waar je helemaal niet op rekent. Waardoor je niet meer weet hoe je moet handelen, laat ik het zo maar even noemen. Je bent jezelf niet meer. En je probeert in een survival stand probeert te overleven. En daardoor ontstaan dat soort stress dingen in je lichaam, wat een burn-out kan veroorzaken, zeg maar. Het niet meer goed kunnen slapen, vroeg wakker worden, stress in je lichaam hebben, en maar doorgaan, en maar doorgaan, en maar doorgaan. Niet aan jezelf denken, niet aan je eten, niet aan je lichaam. Je sport niet meer, je geniet niet meer. Wil je het verder nog opnoemen?
Ja, er zijn geen... door. We hebben nog tijd.
Er zijn geen ontspanningsmogelijkheden meer, zeg maar. En dat is dus dat stresslevel, dat pieklevel. Ja, dat gaat zover totdat je lichaam op een gegeven moment echt zegt van... je stapt je bed uit. Ik had het echt letterlijk en figuurlijk, stapte mijn bed uit. En ik kon niet meer opstaan. Dus ga maar liggen. Ja. Want je lichaam geeft nu aan van... dit ga je niet meer trekken, jongen. Dus,
gewoon even op de uitknop.
Precies.
Hoe heb jij jezelf daar dan uitgehaald?
Toch wel veel therapie. Echt wel. Veel gesprekken. Psychologen, psychiaters. Een middenstandskind heeft niet de makkelijkste tijd altijd gehad. Ouders die altijd keihard werken, geeft een ander probleem aan de andere kant. En dat wordt vaak onderbelicht. Maar dat is niet erg. Daar moet je alleen mee leren omgaan. Alleen als je dat niet kunt... Dan zoek je hulp bij anderen die je aan de praat krijgen, kunnen laten praten, kunnen laten gaan voelen. Dat is ook, ik doe nu aan boxcoaching bijvoorbeeld, en dat is echt een heel apart iets, kan ik je vertellen.
Maar zat je dan te veel in je hoofd?
Dat ja, je extreem. Extreem. Voelen? Ja, ja, maar ook zo gevoelloos, zeg maar, dat het gewoon eng wordt.
Toch gewoon veel te weinig emoties. Helemaal niks.
Normaal. Nee, gewoon iemand valt dood naast je neer, je draait je om en loopt weg. Zo erg. Dat kan. Zo gevoelloos word je. Dus,
Want je zegt van ja, die andere kant van kinderen die ouders als ondernemer hebben, die heel veel werken, die is wat minder belicht.
Ik kan je zeggen, als
bedoel je daarmee een gebrek aan aandacht? Of,
ja,
of?
Aandacht, liefde. Dus dat zijn een paar dingen. Ja. Maar ik kan je zeggen dat als ik bij zo'n therapeut kwam, dat ze echt zeiden van, oh, hebben we weer zo'n ondernemerskind. Echt letterlijk en figuurlijk. Ze hebben het gewoon echt gemeld. Legio wat daarin in naar voren komt. Dus ja. Dat zijn allemaal hetzelfde probleem. Dus dat is niet erg. Want het is en was eenmaal zo. Ik kijk ook niet te veel terug. Ik kijk heel veel. Kijk lekker vooruit. Niet te veel terugkijken. Je hebt er niks aan. Want het verleden kun je niet meer sturen. Kun je niet meer aanpassen. Maar de toekomst en het heden, daar heb je veel meer invloed op.
Maar wat heb jij daarin dan vanuit je eigen jeugd en met jouw ouders geleerd, wat je gebruikt hebt in de relatie met jouw dochters bijvoorbeeld?
Dat je er onvoorwaardelijk altijd staat.
En heb je dat ook geleerd? Want het is natuurlijk heel vaak ook zo dat
ik heb veel mezelf aangeleerd.
Dingen kopie het niet fijn vinden uit onze jeugd, maar toch erachter komen dat we eigenlijk gewoon deels een kopie worden van onze ouders.
Ja, duidelijk. Dus dat. Maar. Er zit een oerbasis zit er in jou. Er zit gevoel in je. Dus, en dat komt nu ook steeds meer naar buiten. Ik ben misschien wel een man, maar ik laat een traan. En dat hoort erbij. Mannen mogen niet huilen. Ja, waarom niet?
Van wie
doe
niet?
Normaal.
Ja.
Maar er zijn heel veel dingen zijn ja, standaard erin gestopt, gepropt en wat dan ook. Hè. Dus bijvoorbeeld een pleister tegen de mond. Nee, het moet drogen aan de lucht. Dat is en niet. Niet poetsen, niet lullen, maar poetsen. Hè? Dus gewoon doorgaan.
Niet poetsen, maar lullen.
Ja, precies. Dus dat, uit zo'n hoek kom ik. En er is niks mis mee, maar gevoel. Ik vind gevoel zo ontzettend belangrijk. Dat zeg ik, dat ik ook handel op gevoel. Ook naar mijn klanten toe. Hè? Dus het is puur het uitwisselen van, gaan wij bij elkaar passen of niet? Wil ik met jou duurzaam de komende 15, 20, 25 jaar wil ik voor jou klaarstaan, snap je?
Heb je daar dan in je hoofd een soort van checklist voor of radar ontwikkeld ondertussen? Of?
Ik weet het niet wat het is. Het is puur iets wat naar voren komt tijdens gesprekken. Daarom spreek ik mijn klanten altijd graag persoonlijk. Videocall gaat nog, maar gewoon echt aan tafel.
Ja, ik vind het fijn dat die mogelijkheden tegenwoordig zijn vooral voor het onderhouden van een relatie.
Klopt.
Maar de eerste kennismaking
is altijd face-to-face. Is echt, ja. Staat bij mij altijd bovenaan. Handen schudden.
Natuurlijk kost het tijd.
Ja.
Maar.
Ja. Nee, echt, de persoonlijke contact staat helemaal bovenaan. En ik denk dat wij als organisatie, de wijze waarop wij het werk dan doen, dat het persoonlijk contact altijd boven blijft en die internetkanalen zijn leuk, maar dat zijn voor de echte de mensen die denken dat ze het allemaal goed kunnen regelen, maar waar uiteindelijk blijkt, puntje per paaltje, geen dekking op verzekeringsgebied bijvoorbeeld. Hè? Dus
ja,
dat is een hele lastige.
Nee, kijk, dat die mogelijkheden zijn is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, een podcast had niet bestaan zonder de moderne technologie.
Klopt.
Bijvoorbeeld. Dan
Klopt.
Hadden wij dit gesprek misschien een paar duizend keer moeten voeren met andere mensen erbij.
Ja. Kijk, dan hebben we dit keer geen sexy onderwerp, verzekeringen. Maar ja, het is wel nou, voor de zekerheid een broodnodig iets als je risico's gaat lopen en risico's gaat nemen als vastgoedbelegger, als vastgoedinvesteerder, zeg maar. Dus dat.
Nou ja, we hebben het niet alleen over verzekeringen, zoals je merkt.
Dus,
jouw verhaal vind ik wel degelijk sexy. En ik hoop de luisteraars ook. Dus Hey, wat is nu dan op dit moment jouw grootste motivatie om de dingen te doen die je doet? Je noemde even in wel een voorgesprekje dat je graag je dochters van 17, 19 en 21 zou willen helpen aan hun eerste woning bijvoorbeeld. Ja. Dat die, zoals zoveel jongeren in Nederland, het moeilijk hebben om aan een woning te komen.
Klopt. Ja, dat is een doelstelling die ik gewoon nu ook steeds meer naar boven haal. Omdat de huizenprijzen zijn natuurlijk gewoon erg lastig. Inkomenstechnisch zul je het echt met minimaal twee inkomens moeten gaan doen. En er moet eigen geld moeten gewoon ingepompt worden.
Ja.
ja, waarom zou ik niet met hulp van mijzelf of eventueel andere familieleden zorgen dat mijn dochters wel die stap kunnen gaan maken en zich goed voelen, zich rustig kunnen gaan voelen, zeg maar. Waardoor hun hele welzijn, zeg maar, op een bepaalde status terechtkomt. Ja. Dat vind ik belangrijk voor hun. Om
een
stukje mee, mee te kunnen
veilig
geven.
Te stellen. Ja, en je had het, dat vond ik wel een leuke over. Je zei, ja Martijn, maar daarbij, als ik in die woningen, dan kijk ik niet naar de bar, naar bruto aanvangstrendement.
Nee.
Dan kijk ik naar de familiebar of de familie ROI,
ja,
de return on investment.
Zoals we dat noemden, ja. Gewoon, wat is nou mooier om te zien dat je eigen dochters met hun eventuele partner en eventuele kinderen, mocht dat naar voren komen, een iets onbezorgder bestaan hebben. Dus op dat gebied dat ze een goed huis, een goed dak boven hun hoofd hebben. Ik hoop dat ze alle drie gewoon echt een prachtbaan krijgen waarbij ze ook hun passie vervullen.
Ja.
En waarbij je echt zegt van, nou ja, het voelt goed.
Ja.
En je kunt daarbij beter de wijde wereld in. Je kunt beter beslissingen nemen van dat soort dingen meer. Dat zijn dingen dat, ja, dat is de laatste 6 jaar echt gekomen. Want ik denk van, nou, als ik mijn welvaartsniveau wat ik heb, zeg maar, een stukje kan doorgeven aan de andere personen, aan mijn kinderen dus in dit geval, en waarom niet?
Ja, nee, ik snap dat je dat als vader graag wil doen als dat kan, ja, en dat dat mooi is.
Ja.
Aan de andere kant vraag ik me soms af van, slaan we er tegenwoordig niet te veel in door als ouders zijnde? Dat je te lang voor je gevoel verantwoordelijk bent voor je kinderen. En nou ja, vroeger mocht je blij zijn als je van je ouders een je rijbewijs kreeg, ja, als je niet gerookt had voor je 18e.
Ja,
tegenwoordig we hebben het over huizen. Waar stopt dat?
Ja, maar ik zou ook nooit ervoor zorgen dat ze er niet voor moeten werken. Dat ze er niet voor moeten opstaan 's morgens, zeg maar. Je moet ze niet
te veel verwennen.
Je moet ze niet lui maken. Dat zeg ik van, werken is nog nooit iemand overleden, zeg ik altijd. Het is een basis om tot iets te komen. En achterover hangen en op papa en mama leunen, nee, is niet gezond.
Kijk, dan hoor ik toch even die slagerszoon weer.
Dankjewel.
Ja. En vastgoed in Spanje voor jezelf, dat is ook een doel, toch?
Ja, ik ben echt een Spanjofiel, laat ik het zo maar noemen. Maar dan echt het Noord-Spanje, dat trekt mij altijd. Als ik daar ook naartoe rijd, ik rijd mijn stadje binnen, dan krijg ik gewoon kippenvel over mijn hele lichaam. Dat is een heel apart iets.
Wat is je stadje?
Ja, ik rijd meestal naar Calonge of naar Playa d'Aro, zeg maar. Dat zijn waar ik me echt thuis voel. En het is ook heel apart dat je je daar thuis voelt. En meer nog dan in dit land. Dat is echt...
Kan je Spaans?
Redelijk, ja. Dus dat met handen en voeten.
Dus, kan je iets...
Laten we dat niet doen.
Nee?
Oh. Nee, maar het is... Ik kan mij... ik heb Spaanse vrienden daar en die geef ik telkens wel aan. Ieder jaar dat jij hier komt, is het steeds beter het niveau. En ik ben makkelijk in talen. Dus daar heb ik nooit moeite mee gehad. Ik vind het ook leuk om, als ik klant heb van een andere afkomst, om die gewoon in een eigen taal ook te kunnen begroeten. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Maar ik vind het Spaanse land, ik vind sowieso de manier van leven. Hè, dus je staat op wanneer je wakker wordt. Je gaat slapen wanneer je moe bent. Je gaat eten wanneer je honger hebt. Ja, ik vind dat methodiek. Hè, dat ik echt zeg van, ik hou niet van die 6 uur mentaliteit. Ik hou niet van die 9-5 mentaliteit qua werken. Ik kan dat ook niet.
Nee, want je bepaalt eigenlijk zelf je werktijden. Zeg je. Je bent niet bang om af en toe overdag als anderen aan het werk zijn even te gaan slapen of even iets anders te gaan doen.
Nee, maar dan trek je het 's avonds wel weer door.
En op een ander moment wanneer anderen vrij zijn te werken.
Ja, ik heb ook 's avonds af en toe contacten met relaties. En ja, gisteravond werd het wat later om diverse offertes nog eventjes af te werken voor leden van jullie zelf. Maar daar heb ik ook echt geen moeite mee. Dus dat is, ieder heeft zijn eigen stramien erin zitten van wat doe je. En ik sport gelukkig weer regelmatig veel. Doe veel aan krachtsport om mijn lichaam weer sterker te maken.
Ik wilde net zeggen...
Ja, dat is niet een uithoudingsvermogen. Maar de 100 kilo moet toch echt wel... Er zit toch 100 kilo onder dit pak. Dus dat is te veel. Dus dat, maar ja, zit een beroep. Dus dat...
Ja... Hey, dat, ik zei in de intro hè, dat je ook nog een bedrijf in hondenvoer hebt. Hoe, ja, niet echt een hele logische combinatie. Hoe is dat gekomen in combinatie met die verzekeringen?
Ik kom uit een middenstandse gezin, heb ik al aangegeven. Maar mijn beide opa's waren echt handelaren. Dat waren echt, mijn bijnaam is Bas de Jood. Dus dan heb je een beetje het beeld. De krulletjes missen af en toe nog.
Ja.
En het keppeltje. Maar,
en Joden die natuurlijk bekend staan als goede... Goede handelaren, goede zakenmensen.
Precies, precies. Ja. Ik heb dat als voorbeeld. En ik heb in 2013, wij kregen toen een hond. En ik haalde hondenvoer op en ik dacht, dit zijn prijzen. Dit vind ik niet normaal. 60, 65 euro voor een zak in die tijd, voor goed voer. En toen ben ik op zoek gegaan en ik denk, nou, dit kan ik zelf ook. Dus ik denk, nou, ik heb een naam bedacht. Ik ben op Dog Food for You uitgekomen, zeg maar. Hondenvoer for you. Dus dat,
voor jou, voor jou. Voor de eigenaar.
Ja, precies. Ja, natte neus. Nee, maar het is en zo ben ik begonnen. Ik ben op een transportfiets ben ik gestapt. Hond aan de lijn ernaast. Zo'n transportmand voorop, zoals mijn vader vroeger ook altijd deed, met vleesventen. En ik ben proefzakjes uit gaan delen. En de eerste week had ik 25 klanten. En dat groeide. Ja. Dat groeide me door. En dat kwam tot een bepaald niveau. Dat ik zei van nou, tevredenheid weer wat erin zit.
Genoeg is genoeg.
Ja, maar hele leuke contacten. Hele leuke gesprekken. Ook het gaat over je hond. Het gaat over soms een eerste, tweede of derde kind. Hè, waar mensen het over hebben. Probleemhonden waarbij vachtproblemen werden opgelost. Gewichtsproblemen werden opgelost. Van dat soort dingen meer. En dat zei mijn vorige werkgever ook al eens. We zitten hier nu aan tafel bij een heel groot bedrijf. Maar hoe zijn we hier in hemelsnaam gekomen? Ik zeg, de eigenaar heeft een hond. Dus vandaar dat we nu in gesprek zijn over de verzekeringen bij dit bedrijf. Ja. Dus dat was dat voor mijn werkgever echt zoiets van... maar ze hebben er altijd wel moeite mee. Dan denk je, gaat er niet heel veel tijd in zitten? Nou, ik kan je zeggen, er gaat aan tijd 2 tot 4 uur per week gaat erin zitten in een hondenvoerbedrijf. Dat valt best wel mee, als je het goed plant.
En dat zijn dan voornamelijk de gesprekken met de eigenaren.
Precies, maar het leveren doe ik ook zelf. Hè. Dus dat, dat is mijn fysiek zit daarin. Maar je komt mensen van allerlei pluimage kom je tegen. En dat zeg ik, mijn netwerk heeft het enorm vergroot qua mensen die je spreekt. Welke hoeken kom je terecht? Wat doe jij? Wat doe ik? En alleen de combinatie blijft gewoon een beetje vreemd. Verzekering en hondenvoer, dat is geen combi. Dus, maar goed, er zit goed veel vlees in. Maar dat is als slagerszoon is dat...
logisch.
Helemaal logisch.
Ja, nee, mooi. Ja, ook dat is een... dan zie je dat je via die honden, dat over diverse bevolkingslagen van de bevolking, dat je daarmee in contact komt. En is natuurlijk een heel mooi... als je op de hei loopt en je hebt allebei een hond, ja, dan raak je inderdaad makkelijk met mensen in gesprek die je normaal gesproken misschien niet zou spreken.
Waar ik vroeger gewoon ontzettend nerveus werd van acquisitie doen, zeg maar. Dus koud zomaar bij iemand aankloppen over verzekeringen. Is dat met honden is dat totaal geen probleem. Want je kunt iedereen een proefzakje geven en iedereen is blij als dat gebeurt.
Ja.
En dat heeft mij ook qua acquisitie in de verzekeringen gewoon geopend van ja, ga er maar gewoon naar binnen. Leg je verhaal uit wat je doet. Je weet dat je goed bent. Wat heb je te verliezen?
Ja.
Helemaal niks.
Alleen als je dan zo'n proefzakje krijgt, dan vraag ik me af van ja, ik kan moeilijk aan die hond vragen van hey, is het lekker?
Nou, dat merk je wel hoor.
Ja, ja, je kan zien of ze het snel opeten of precies. Niet opeten. Of,
dus laat het oude voer liggen en het nieuwe voer eten ze op.
Ja, zet je het dan echt naast elkaar?
Nee, door elkaar heen. En dan halen ze alle brokjes eruit. Dus dat is geweldig.
Dat is de test.
Ja, dat is de kracht ook. Ja. Dus dat, ja.
En je hebt nog een andere... Nee, ik wil niet zeggen dat dit hondenvoer een hobby is. Dat is gewoon bedrijfsmatig. Maar een aparte hobby. En dat is metaaldetectie.
Ja.
Dat heb ik niet veel eerder gehoord. Dat er, ja, ik heb genoeg mensen heb ik in de podcast ook gesproken... die op zoek zijn naar goud of steenrijk willen worden. Maar weinig die er zelf met een metaaldetector naar op zoek gaan.
Ja, dat is metaaldetectie is echt ook geboren uit een burn-out, zeg maar. Om je te kunnen afzonderen, zeg maar eventjes. Met koptelefoon op een hei lopen, op een weide lopen, op het strand lopen, op een recreatiegebied. Om je hoofd leeg te maken. Dat was eigenlijk voor mij de basis. Ik vond daarbij echt gewoon echt...
Had je dat zelf bedacht of had iemand je dat...
Het was altijd al een droom om zo'n ding te hebben.
Echt?
Ja, echt. Ik had altijd als kind zijnde al zoiets van... ik wil zo'n ding. En dat heb ik dus uiteindelijk gedaan. Ik heb hem mezelf voor mijn verjaardag gegeven, zeg maar, op dat moment. En gewoon een hele simpele in eerste instantie.
Maar met het idee dat je daar dan een Romeinse schat mee zou vinden?
Ja, dat had gekund. Maar ik was echt meer van het contante geld gelijk. Dus gelijk cashen. Dus,
moderne geld. Niet
het moderne geld, ja. De vieze euro's. Want dat zijn het slechte geld bestaat er niet qua verkleuring. Dus dat is echt het verrot waar je bij staat. Dus dat is echt niet normaal. Maar gewoon dingen opzoeken, wat dan ook. En ik ben... Dat was er toen, in het jaar van de scheiding. In 2016 stonden wij op een camping in Koudum. Daar had ik dat ding ook mee. Ik denk, ja, als ik met de kinderen ben, gaan we wel vervelen. Al mocht dat gebeuren. Ik was voor het eerst in Nederland op vakantie. Dat was nog nooit gebeurd met de caravan. En toen ben ik daar de veldjes gaan afstruinen. En ja, het barstte daar van de euro's die er lagen.
Dus je had meteen je vakantie eruit.
Ik had een groot gedeelte hard te pakken. Maar op een gegeven moment... Ja, het apparaat maakt een heel apart lawaai, wat ik nog nooit had gehoord. Want hij geeft er codes aan. Hè? Dus hij geeft de code aan wat kun je verwachten wat je nu naar boven haalt. En die code die kende ik niet. Want ik ben eens gaan graven. Ik moest 15 centimeter diep, moest ik volgens mij, voordat ik het had. Dan pakte ik een trouwring. Pakte ik een trouwring, 7,5 gram goud. Ik heb hem nog nagewogen toen. Maar ik heb toen ook overwogen, kan ik die 250 euro, kan ik die nou cashen? Of gaat dat tegen mijn gevoel in? Dat ging dus echt tegen mijn gevoel in. Want er stond echt een trouwdatum stond erin. En een naam. En toen ben ik eens Facebook. Daar heb je wat meerdere groepen. Daar heb ik het erop gezet.
Ja.
En na 25.000 keer gedeeld te zijn... belde de kleindochter van de dame op. En die zegt, die is van mijn oma. Nou, ik zeg, nou, dan moeten we even matchen. Of de ring van opa hetzelfde heeft. Nou, dezelfde tekst erin. Dus dat was echt een 100% match.
Ja.
Dan ben ik ook naar Sint Pancras toe gegaan. Maar met de Telegraaf erbij, want die kwam ook achter het verhaal. Q Music kwam achter het verhaal. Radio Friesland kwam achter het verhaal. Dus ik ben nog wel eens ergens geweest. Omroep Max is het nog op geweest.
Ja, ik dacht al, waar ken ik je van?
Ja, dat is... Dat, maar ja, 15 Minutes of Fame, die heb ik wel gehad. Ja. Dus dat was leuk. Maar het is ook leuk om zo iemand terug te vinden die echt die ring gewoon kwijt is. En het jaar
natuurlijk, erop, en dat is veel meer waard dan die 250 euro die je ervoor had.
Die is verwaarloosbaar. Ja. Ja, dus dat was echt gaaf. Want voor dat soort doelen vind ik het ook echt prachtig. Als iemand iets kwijt is, zoek het op. He, dus dat en vind het. Ik ben een ster in dingen vinden. Altijd al geweest. Puzzelen. Dus combinaties maken. Oplossingen zoeken.
Maar doe je dat nog steeds regelmatig? Met de metaaldetector dat je even op...
Ja, er is één nadeel aan Spanje. En dat is dat ze je auto af en toe leeg over. Daar zijn ze nu weg. Dus de laatste reis in Spanje was finito hobby.
Hmm.
Dus dat... Ik weet nog niet of ik nog een nieuwe ga aanschaffen. Want er zijn veel meer dingen die ook leuk zijn. En één nadeel van het digitale tijdperk is dat er heel weinig geld ondergrondig ligt. Dus dat is. En er zijn veel meer mensen die ook zo'n ding hebben. Want ook in Spanje, waar ik het altijd deed, waar ik echt de kust afliep, is niks meer te vinden.
Concurrentie is groot.
Heel groot. Ja.
Is zo'n ding duur trouwens? Of?
Het staat op 250 euro en echt goed gaan ze naar de 1500, 2000 euro. Dan heb je echt topmateriaal. Dus dat. Maar misschien iets anders wat ik ga doen. Maar dat is echt goud zoeken met een schaal de rivier in. En dan echt goud prospecten. Dus kijk, dat ook. Ja. Oh.
Mooi.
Ja. Steenrijk was het toch?
Zeker. Ja, de goudbaren. Ja,
de goudbaren die liggen
hier gewoon op tafel. Ja. Joh, dus, maar bespaar je de moeite van het.
Ik heb het in Portugal laatste keer geprobeerd, maar toen kwam ik met kristal terug. Dus dat hadden we kristalpockets die we daar gewoon vonden. Maar het goud moet ergens liggen een keer. Dus dat. Die droom blijft.
Mooi.
Ja.
Hey, nog heel even over de verzekering. Hè? Want vanuit Vast en Zeker helpen jullie jullie doen bedrijfsverzekeringen en vastgoedverzekeringen, zoals sinds enige tijd nu ook voor de leden van Vrijheid Vastgoed. Erg belangrijk om daar een goede, fijne partner zoals jullie in te hebben en te zorgen dat we gewoon goed kunnen slapen. Hè. Ja. Daar moet dat vastgoed uiteindelijk voor zorgen. Het moet een stabiele belegging zijn die rust en zekerheid geeft.
Ja, en zorgt voor je huurderving. Hè? Als je plat gaat met je object, dat je wel 2 jaar lang gewoon je huur doorbetaalt.
Nou, dat is inderdaad heel erg fijn om dat inderdaad doorbetaald te krijgen. Want daar denken veel beleggers niet
wordt echt vergeten. Dus
niet aan. Ja.
En net zoals wat ik bij heel veel relaties tegenkom. Gisteren ook weer een voorbeeld, eergisteren een voorbeeld. Wel verzekerd zijn, maar niet tegen de juiste voorwaarden. Ja. Er staat niet op dat er verhuur van toepassing is. Het wordt gewoon als een normale opstalverzekering wordt het opgemaakt. Ja, maar polis.
Daar kom je niet mee.
Je krijgt problemen bij schade. En die zijn niet mals.
Nee, ik denk dat verzekeringsmaatschappijen, net als veel bedrijven, goed zijn in het incasseren van premies. Dat kunnen ze altijd heel goed.
Ja.
En ook als er een schadeclaim komt, om eerst eens te kijken van kunnen we hier onderuit of kunnen we in ieder geval tot een minimum beperken.
Ja.
Dus dan is het vervelend als je daar niet echt voor... Ja, je denkt dat je het geregeld hebt, dat je verzekerd bent, maar dat is dus...
Ik kreeg net ook vanuit de auto kreeg een vraag van een van jullie leden van ben je er voor de klant of ben je er voor de maatschappij?
Ja. Ja, wel een goede
vraag. Dan is niet zo moeilijk, want ik ben er echt voor de klant.
Ja.
Ik doe zelf ook de inspecties tot een bepaald bedrag, zeg maar, mag ik ook zelf doen. En ik reken het altijd naar de klant toe. En dat is logisch. Ik zal je nooit proberen het vel over de neus te trekken. Maar gewoon wees eerlijk, wees oprecht. Laat de facturen zien. En dan maken we het verhaal altijd sluitend voor jezelf, dat het ook goed is. Je wordt nooit beter aan een schade. Ga daar altijd van uit, je wordt er nooit beter van.
Nee, even los van het financiële stukje is natuurlijk, als je een schade hebt, meestal betekent dat je een grote lekkage hebt gehad of een brand of wat dan ook. Klopt, dus het kost altijd heel veel tijd en energie en hoofdpijn en gedoe. Ja. Maar
de tijd die er gaat zitten, die reken je jezelf niet door.
Nee.
Maar het is...
meenemen in je claim, denk ik.
Totaal niet. Nee, was maar waar. Hè? Maar die is niet tastbaar op dat moment, maar er gaat heel veel tijd in zitten. Maar ook ergernis, maar ook stress. Denk daar goed om.
Ja, maar daar ontzorg jij jouw klanten wel echt maximaal.
Ja, betaal je mij voor, daar ben ik voor. Ja. Dus dat is,
Je besteedt een stukje stress uit aan jou.
Klopt, ja. Ik kan het hebben.
Heel fijn. Nou, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben. Want we gaan ook nog even wat exclusieve content opnemen voor onze leden. Echt heel specifiek over vastgoedverzekeringen. Wat zijn nou de grootste valkuilen? Wat zijn de dingen waar je op moet letten? Maar als er luisteraars zijn die graag met jou in contact willen komen en meer willen weten, dan hebben we daar een speciale pagina voor gemaakt. zowordjesteenrijk.nl/zeker. Van vast en zeker.
Ja, goed.
Dus daar kunnen mensen heen gaan en hun gegevens achterlaten. En dan brengen we ze even met jou in contact.
Ja,
en als ze dat dan willen, kunnen ze vrij blijven met jou even kijken naar hun portefeuille of hun bedrijfsverzekeringen. En kan je kijken of jou het voor hen kan betekenen, toch?
Ja, ik vergelijk altijd voor ze. Dus stuur altijd open en eerlijk alles toe wat je hebt. Vertel me ook alles, want het blijft altijd in vertrouwen. En ik kan, hoe meer ik van je weet, des te beter kan ik de offerte voor je maken.
Ja.
Dus dat, des te meer is die op maat gemaakt.
Ja. Ja, en ik wil nog meegeven aan de luisteraars. Hè. Ik weet dat verzekeringen misschien niet het meest sexy en leuke onderdeel is van beleggen of misschien sowieso van het leven. Maar ja, het is wel heel erg belangrijk. En denk daar wel echt goed over na. En zorg ervoor dat je dat goed geregeld hebt. En je denkt altijd van, nou ja, goed, dat overkomt mij niet. Hè. Dat is alleen bij de buren of zo, totdat het je wel gebeurt. Ja. En dan ben je toch wel erg blij dat je het wel goed voor elkaar had. Dus ook al is het niet leuk, het is echt even de moeite waard om daar samen met jouw tijd en aandacht aan te besteden. Weten. zowordjesteenrijk.nl/zeker. Als jij met Bas van Nuland in contact wil komen. We geven gewoon zijn 06 alles.
Kom maar.
Geen probleem. Bas, ik wil je graag heel hartelijk bedanken.
Jij ook bedankt. Jullie bedankt.
Voor dit mooie gesprek over verzekeringen, maar ook over het leven, over hondenvoer, over burn-outs. Ja, je kan beter vragen waar we het niet over gehad hebben, toch?
Open boek.
Open boek. Ja, jullie ook weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En heel erg graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.